straks nodig hebben. Ik was afgelopen dagen bezig met bedenken, want ik wist dat ik het druk had het weekend. Dus ik was bezig met te bedenken waar ik het over wilde hebben. En toen waren wij gisteren op de ontmoetingsdag, of hoe heet het, van de volle evangeliegemeente. En daar werd een toespraak gehouden. Het ging toevallig over hetzelfde onderwerp als waar ik het over wou hebben. Dat zijn de Emmausgangers. We hebben vorige week met elkaar het paasfeest gevierd. En dat is dat heerlijke moment waarop Jezus uit de dood is opgestaan. Iets onvoorstelbaars eigenlijk, als je erover nadenkt. En we hebben ook stilgestaan wat er in die momenten direct nadat hij gestorven was. Dus vanaf die vrijdag tot aan dat paasmoment. Het moment van de opstanding wat er is gebeurd. Dat hij in het dodenrijk is geweest en daar aan alle doden het evangelie heeft gebracht. Iets wonderbaarlijks. En wat zal dat daar een opschudding hebben gegeven, denk ik. En het is eigenlijk zo mooi om dan te zien hoe God er eigenlijk alles aan wil doen om mensen te redden. Het maakt niet eens uit of ze overleden zijn of niet. God zoekt mensen op, hij wil mensen redden. En dat geeft dus aan hoe kostbaar hij een mens vindt. En dat is denk ik heel belangrijk om dat te beseffen. Met alles wat er in de wereld gebeurt, heb je soms het idee dat een mensenleven er niet zoveel toe doet. Als je denkt aan al die situaties in de wereld, nou ik hoef ze niet op te noemen, je hoeft maar een krant open te doen of een keer naar het journaal te kijken. En dan al die slachtoffers die vallen en al die gezinnen die in rouw gedompeld worden. En dan lijkt het wel of mensen niet zoveel waard zijn. Maar God denkt er anders over. Voor God is ieder mens waardevol. En God doet zijn best om ieder mens uiteindelijk bij hem te halen. Dat is zijn wens. Direct toen Jezus was opgestaan, toen is hij al verschenen aan een grote groep mensen. En dat is eigenlijk om te weten dat er getuigen zijn. Er zijn veel getuigen die Jezus hebben gezien nadat hij was opgestaan. Dus we hoeven er niet aan te twijfelen. Moet ik hem nog wel aanzetten? Kijk, het staat hier. Paulus vertelt daarover. Hij zegt, hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de boeken opgeschreven. Daarna is hij door Petrus gezien en daarna door de 12 leerlingen. Daarna is hij door meer dan 500 broeders tegelijk gezien. Nou, de zusters, waar waren die eigenlijk? Sommige van hen zijn al gestorven, maar de meeste leven nog. Dus we hadden toen op dat moment nog levende getuigen. En daarna is hij gezien door Jacobus. Daarna nog een keer door de 12 leerlingen. Het allerlaatste heeft hij zich ook aan mij laten zien. Een mislukkeling, zegt Paulus over zichzelf. Op dat moment misschien wel, maar dat is helemaal veranderd. Nou, een van die mooie verhalen over die verschijningen van Jezus, dat is het verhaal van de Emmausgangers. Dat staat in Lucas. Er staat, twee van de leerlingen gingen juist op die dag naar het dorp Emmaus. Dat ligt op 60 stadien, 18 kilometer, van Jeruzalem. Onderweg spraken ze met elkaar over alles wat er was gebeurd. Terwijl ze daar zo over liepen te praten, kwam Jezus zelf bij hen. Hij liep met hen mee. Maar het was net alsof er iets met hun ogen was, want ze herkenden hem niet. Nou, ik heb hier het kaartje. Die grote rode stip, dat is Emmaus. En dan zie je daar vlak onder, naar rechts, schuin rechtsonder, dat is Jeruzalem. Nou, dat was dus een behoorlijk stukje lopen. Ik denk dat ze daar toch zo 4 uur over gedaan hebben, want het is ook een beetje heuvelachtig. En het zijn geen prachtige geplaveide wegen waarschijnlijk. Dus een stevige wandeling. Dus als je Jezus dan bij je hebt en je krijgt een bijbelstudie van 4 uur, dan heb je heel wat te horen gekregen, toch? Ik heb nog een plaatje. En dan wandelend en pratend over al die gebeurtenissen zijn ze Jezus tegengekomen. En ze hebben hem niet herkend. In de basisbijbel wat we net hebben gelezen, daar staat dat het leek alsof er iets met hun ogen was. Het is een beetje jammer dat ze dat zo hebben opgeschreven, want als je naar de herziende Statenvertaling kijkt, daar staat: maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Dat is toch een iets andere verhaal, hè? Ze mankeerden helemaal niets aan hun ogen. Bovendien, als jij wat aan je ogen mankeert, dan kan je daar echt niet lopen. Dan weet je gewoon de weg niet te vinden. Dus hun fysieke ogen werkten best goed. Eigenlijk is het een beetje een vreemd verhaal. Hun ogen werden dus niet fysiek, niet letterlijk gesloten gehouden, maar figuurlijk. En daar waardoor ze Jezus niet herkenden. En het wordt toch wel vaker ook in de Bijbel gezegd dat dat mogelijk is. Zelfs Jesaja heeft het er al over. Laat mijn volk gaan, mijn volk dat wel ogen heeft, maar toch blind is. Mijn volk dat wel oren heeft, maar toch doof is. Nou, dat is een andere vorm van doofheid dan dat we bij Piet kennen. Want dat betekent dat die mensen best wel konden horen en ze konden best wel zien. Maar het geestelijke drong niet tot hen door. En er staat dat ze Jezus niet herkenden. Nee, ze herkenden op dat moment de fysieke persoon Jezus niet. Maar wat veel belangrijker was, ze herkenden de inwendige mens van Jezus, die wij ook mogen herkennen, hè? Die mogen wij kennen. We zien hem niet fysiek, maar we mogen zijn inwendige mens mogen wij kennen. Die herkenden ze niet. En ze herkenden dus ook niet het doel wat Jezus op aarde had. Dat herkenden ze niet. Ze wisten niet, ze begrepen niet wie hij eigenlijk was. Want als ze die taak van Jezus, en dat was de overwinning over de Satan, de overwinning over de dood, als ze die wel hadden gekend, dan hadden ze hem waarschijnlijk wel herkend. Ze misten, ze konden wel dat zichtbare zien, maar ze misten vooral dat wat er in de geestelijke wereld van belang was. Dat herkenden ze niet. Wat hield hun ogen eigenlijk gesloten? Nou, als je daar verklaringen over leest, dan... Je kan natuurlijk zeggen, het is de situatie. Ze waren zo vol van verdriet dat ze eigenlijk alleen maar rechtuit keken en Jezus nooit echt in het gezicht hebben gekeken. Nou, dat was het niet natuurlijk. Want ja, als er niet zomaar iemand bij je komt lopen, dan ga je toch eerst even kijken, wie is dat? Met wie hebben we hier te maken? Ja, precies. Dus het zal niet de situatie zijn, hoewel ze verdrietig waren. Hè? Dat staat er ook verderop, ze waren verdrietig, dus ze waren niet zichzelf. Maar dat zal het niet zijn. Was het dan Jezus die het heeft gedaan? Dat staat in sommige verklaringen, om te kijken hoe ze zouden reageren. Dan kon hij ze daarna rustig uitleggen wat er gebeurd was, zonder dat ze werden afgeleid door het feit dat hij al bij hun liep. Nou, ik geloof toch niet dat Jezus dat doet. Ik geloof toch niet dat Jezus de ogen van mensen sluit. En zeker niet de geestelijke ogen van mensen sluit. Hij is juist degene die ze wil openen. Zodat, en dat is eigenlijk heel belangrijk, want dat is eigenlijk ook het doel van Jezus. Hij wil de ogen van mensen openen, zodat ze gaan herkennen wie de Vader is. Zodat ze gaan zien wie God is. En de liefde en de barmhartigheid van God gaan herkennen. Nou, dan houden we nog één partij over. De boze geesten. Waren dat dan degene die deze mannen van het plan van God wilden afhouden? Dan dacht ik bij mezelf, eigenlijk is dat toch raar, want Jezus heeft net de duivel overwonnen. Hoe kan dat nou? Dat is dan toch niet logisch. Jezus, het was nog maar koud, zeg maar. Hij had de duivel overwonnen en dan toch dit. Ja, Jezus heeft inderdaad de duivel overwonnen. Daar is geen discussie over. Maar toen in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers werden overwonnen, waren ze wel overwonnen, maar ze waren er nog wel. Ze waren niet weg. En dat is natuurlijk zo, dat geldt ook voor de boze geesten. Ze zijn wel overwonnen, maar ze zijn er nog wel. Dus ik denk inderdaad dat de Emmausgangers, net als de discipelen eigenlijk op dat moment ook, door een boze geest tegengehouden werden en eigenlijk weggehouden werden bij het plan van God. En als je dan beseft dat Jezus dat niet accepteert. En zelfs de moeite neemt om, nou, ik weet niet waar precies onderweg die ze heeft ontmoet, maar het zal toch al gauw 3 uur zijn geweest, dat hij met ze heeft meegelopen, dat hij 3 uur met hun heeft opgetrokken. Hij heeft dus 3 uur de moeite genomen, speciaal voor hen, om ervoor te zorgen dat die bedekking van hun ogen afgehaald zal worden. Hij grijpt in hun leven. Hij loopt met ze mee. En dat wil hij gewoon natuurlijk bij ons ook doen. Waarom zou hij dat bij ons dan niet willen doen? Als je verdrietig bent, als je het moeilijk hebt, dan mag je weten dat Jezus met je meeloopt. Misschien herken je hem dan niet, maar dan mag je toch zeker weten, hij loopt met je mee. Je kent vast wel het verhaal van de voetstappen in het zand. Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, 2 aan 2. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar juist het moeilijkst was, maar 1 paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Jezus heeft door bij deze discipelen dat een boze geest hen het zicht op het plan van God heeft ontnomen. En daarom gaat hij naar ze toe en hij wil hun die bedekking wegnemen. En dat kan ons ook gebeuren. Hè? Laten we daar toch vooral heel helder in zijn. Ook wij kunnen in situaties komen dat we het zicht op het plan van God kwijtraken. Dat we het niet meer zien. En we hebben het over het plan van God voor de wereld. Maar het geldt natuurlijk net zo goed over het plan van God voor jou persoonlijk. Dat je het niet meer scherp ziet. Dan mag je weten, dan grijpt Jezus in. Hij zal je niet laten aanmodderen, maar hij komt naar je toe. Hij wil met jou dan op pad om ervoor te zorgen dat je het plan van hem toch weer gaat begrijpen. En denk maar aan die voetstap in het zand. Jezus die loopt op met die mannen. En ja, je zou kunnen zeggen, hij houdt zich een beetje van de domme. Hij zegt niet van, ik ben Jezus, kijk maar, dat is goed. Nee, hij gaat eerst hen bevragen. Hij laat hen eerst aan het woord. Hij wil hen eerst, hij wil weten wat er in hun gedachten is. Dus hij vroeg hun, staat er, hij vroeg hun, waar hebben jullie het over? En waarom kijken jullie zo verdrietig? Hij wist het wel. Hij wist het heel goed. Waarom dat was. Dan kwam hij juist. Maar hij wil het graag dat ze het zelf kunnen vertellen. Een van hen, Cleopas, antwoordde, bent u dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd? Hij vroeg, wat dan? Ze zeiden, nou wat er is gebeurd met Jezus uit Nazareth. Hij was een profeet. Hij deed en zei machtige dingen voor God en alle mensen. De leiders van onze priesters en de leiders van ons volk hebben hem gevangen genomen, de doodstraf gegeven en gekruisigd. Ze kennen Jezus niet, maar Jezus herkent hen wel. Hij weet dat het zijn leerlingen zijn. En het was niet heel moeilijk voor Jezus om te begrijpen wat hem bezig hield. Hij wist dat natuurlijk. Het was toch het gesprek van de dag. Die hele kruisiging met die duisternis, die 3 uur duisternis, die onverklaarbare 3 uur duisternis. Dan die zware aardbeving en dan die verhalen over dat open graf. Maar Jezus gaat toch aan hun vragen, wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom kijken jullie zo? Wat is er in je hart? Waar ben je mee bezig? Ik vind dat eigenlijk zo respectvol van Jezus. Hij vult het niet voor hen in, maar hij vraagt het aan ze. Hij neemt het niet aan, maar hij laat het hun zelf vertellen. En dat is voor ons een heel mooi voorbeeld. Wij moeten nooit aannemen wat er in een ander is. Maar we moeten aan mensen vragen wat er in ze is. Je moet contact zoeken van hart tot hart. De ander aan het woord laten. De ander de gelegenheid geven om te vertellen wat er in zijn hart is. En op het moment dat mensen leren om je te vertrouwen, dan zal je steeds meer horen van wat er in hun hart is. Nou, Jezus was dus benieuwd naar wat zij nou hadden ervaren. En ze spreken over Jezus, hij was een profeet. Dus ze beseffen heel goed dat Jezus hele machtige dingen heeft gedaan. Ze beseffen heel goed dat hij echt door God was gestuurd. Maar wat was er nou eigenlijk bij hem blijven hangen van alles wat hij verteld had? Van alles wat hij ze had meegegeven? Van de toespraak die hij had gedaan? Al die wonderen, ja, dat was blijven hangen. Maar wat was er nou van het echte woord wat hij had gebracht? Wat was er daarvan blijven hangen? Hoe hij had gesproken over het koninkrijk van God. Hoe hij had gesproken over de onzichtbare wereld. Hoe hij had verteld dat, hun redder zou zijn. Zien ze dat? Nou, maar wij hoopten dat hij het zou zijn die Israël zou redden. Ja, van de Romeinen. Hij wil graag Israël redden, maar niet van de Romeinen. Wij hoopten dat hij het zou zijn die Israël zou redden, maar het is nu alweer 3 dagen geleden dat dit allemaal is gebeurd. Maar nu hebben bovendien een paar vrouwen uit onze groep ons laten schrikken. Ze waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan, maar ze hebben zijn lichaam daar niet gezien. Toen kwamen ze ons ook nog vertellen dat ze engelen hadden gezien. Die engelen hadden gezegd dat hij leeft. En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden verteld. Maar hem hebben ze niet gezien. Dat is toch grappig, hè? Hij loopt gewoon naast ze. Dus ze wilden graag dat Jezus Israël had bevrijd. Dat was hun beeld van het evangelie. En ze begrepen niet dat Jezus op dat moment al Israël had bevrijd. Maar niet alleen Israël, maar de hele wereld had bevrijd. Maar van iets heel anders als waar zij in geloofden. Namelijk van de overheersing van de boze. Dus uiteindelijk van alle negativiteit, al het kwaad in de wereld. Daar had hij de wereld van bevrijd. En dan die verzuchting, ja, maar het is nou al 3 dagen geleden en ja, er is niks meer gebeurd, dus eigenlijk is onze hoop de bodem ingeslagen. Dat is eigenlijk een beetje hun verhaal. En daarom zijn ze zo verdrietig. Ja. En ja, wat ze vertellen ook nog, dat ze eigenlijk hebben gehoord van die vrouwen. En ik denk dat ze erbij waren, dat die vrouwen aan de leerlingen hebben verteld dat ze engelen hadden gezien. In ieder geval hebben ze het wel heel duidelijk gehoord wat er gebeurd was. Wat hebben ze eigenlijk met dat getuigenis van die vrouwen gedaan? Ze kunnen het niet geloven en ze hebben eigenlijk ook het verhaal van die vrouwen gewoon verworpen. Dat is fantasie. Dat kan niet. Dat kunnen we niet geloven. Vrouwen zijn ja een beetje gevoelig en zo. Dus voor hen is Jezus dood en de hoop is vervlogen. Ik vraag me toch eigenlijk wel af hoe dat dan mogelijk is. Als iemand van jullie hier zou vertellen dat hij een engel heeft gezien, dan zouden we toch met z'n allen aan zijn lippen hangen. Dan willen we toch weten wat hij gezegd heeft en hoe hij eruit zag. Dat willen we toch allemaal weten. En wat dat voor consequenties heeft. Eigenlijk kan ik het niet zo goed begrijpen. Ja. En ik zou zeggen, dat is toch reden genoeg om te geloven wat er gebeurd is. Maar ja, aan de andere kant, als ik in hun schoenen had gestaan, had ik het dan ook echt wel geloofd? Of had ik, net als alle anderen, eigenlijk niet gezien dat er eigenlijk een bedekking over me heen lag? Want dat is natuurlijk wat er gebeurde. Er lag gewoon een bedekking over hun. Zou ik het hebben kunnen geloven als ik eerst Jezus daar helemaal hulpeloos aan het kruis had zien hangen en zien sterven? Zou ik dan kunnen geloven dat hij op kon staan als een overwinnaar uit de dood? Ja, misschien was het toch niet zo makkelijk te geloven. Dus laten we ze maar niet al te streng aanpakken. Toen zei hij tegen hen, wat hebben jullie toch een onverstandig hart en wat begrijpen jullie toch langzaam? Want jullie geloven niet wat de profeten allemaal hebben gezegd. De Messias moest dit allemaal leiden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen. En hij legde hun uit wat er in de boeken allemaal over hem geschreven staat. Hij begon bij Mozes en alle profeten. Hij had die 3 uur hard nodig. Ja. Jezus verbaast zich, maar ik denk dat hij zich eigenlijk niet verbaasde over de manier van denken van deze 2. Want hij herkent wat de oorzaak is. Hè? Jezus ziet de oorzaak. Hij weet dat de duivel hun het zicht op die verlossing heeft ontnomen. Hij herkent dat er een bedekking over hun denken ligt. Dus ze herkennen niet alleen Jezus niet, maar ze kennen ook het plan van God en de liefde van God herkennen. Kunnen ze niet meer herkennen. Eigenlijk zijn ze de woorden van Jezus kwijtgeraakt. Van alles wat hij al heeft verteld. En dat is iets wat ook voor ons een belangrijke waarschuwing is. Kunnen wij in alle omstandigheden vasthouden aan het plan wat God met ons heeft? Kunnen we altijd vasthouden aan het feit dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven en aan de zekerheid dat hij ons nooit in de steek zal laten? Ook al zien we het misschien niet. Net zoals zij niet zagen dat Jezus gewoon naast ze liep. En dan laat Jezus aan de discipelen zien wat er allemaal over zijn lijden en ook over zijn opstanding is geprofeteerd. Hij laat zien dat deze dingen moesten gebeuren. Ja, ik heb een aantal profetieën opgezocht. Willen jullie die nu horen? Of zeg je van nou... Nou, ik zal er een paar noemen. Ik heb ze niet op sheet staan hoor, maar ze staan wel in het boekje. Staat in Jesaja, daar staat... Als we naar hem keken, zagen we niets bijzonders. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte. De mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen. We hebben geen enkel respect voor hem gehad. Dat heeft hij ze waarschijnlijk verteld. Of zelfs mijn beste vriend, die ik vertrouwde, Judas, die bij mij at, is mijn vijand geworden, staat in de psalmen. Of wijs me de juiste weg, want mijn vijanden bedreigen me, leven me niet uit aan hen. Ze beschuldigen mij van dingen die niet waar zijn. Ze willen me kwaad doen. Wat had ik moeten doen als ik niet zeker had geweten dat de Heer goed is en mij zal redden? Ook uit de psalmen. De Heer spreekt zijn woorden in mijn oor en ik gehoorzaam aan wat hij zegt. Ik verzet mij niet. Ik laat mijn rug stuk slaan door de mensen die me willen slaan. Ik laat de mensen mijn baard uit mijn wangen trekken. Ik verberg mijn gezicht niet als de mensen me in het gezicht willen spugen. Want de Heer helpt me. Uit Jesaja en nog iets uit Jesaja. Hij werd mishandeld, maar hij protesteerde niet. Hij zei niets, net als een lam dat wordt weggebracht om geslacht te worden. En net als een schaap dat wordt geschoren. Maar ook in Jesaja, of in Hosea. Hij heeft ons wel geslagen, maar hij zal onze wonden ook weer verbinden. Over 2 dagen zal hij ons nieuw leven geven. Op de 3e dag zal hij ons weer doen opstaan. Dan zullen we dicht bij hem mogen leven. Ja, dan zullen we de Heer kennen. Nou, als hij dit soort teksten heeft genoemd aan die 2 mannen die daarnaast hem liepen, dan moet er toch wel een lichtje zijn opgegaan. En dan gaat het verhaal verder. Ze kwamen bij het dorp waarheen ze op weg waren, dus bij Emmaüs. Hij deed alsof hij verder wilde gaan, maar ze drongen bij hem aan. Blijf bij ons, want het wordt al avond. De dag is al bijna om. Hij ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel zat, nam hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde het aan hen uit. Dat is ook zoiets bijzonders. Normaal, lijkt mij, is dat een taak van de gastheer. Of de gastvrouw, om dat te doen. Nee. Jezus neemt het brood en deelt het uit aan hen. En dat was iets wat eerder gebeurd was. Nauwelijks 3 dagen eerder was dat ook gebeurd. Ik weet niet of hun tweeën daarbij waren, weet ik niet. Hè? Maar het is wel iets heel bijzonders. Hij vierde eigenlijk gewoon een avondmaal met ze. En dan is dit het gevolg. Toen was het alsof hun ogen opengingen en ze herkenden hem. Op dat moment verdween hij zomaar. En ze zeiden tegen elkaar. Het was ook net alsof ons hart in brand stond toen hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de boeken staat. Ze stonden op en gingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Ja, ik zet hem bijna een marathon op deze manier. Maar ik denk dat ze die 4 uur terug, dat is heel snel gegaan. Ja. Want ze wilden het aan de andere discipelen vertellen. Zie het effect als Jezus dingen duidelijk maakt. Dan hij zegt, ze zeggen, het was alsof ons hart in brand stond. Toen Jezus uitlegde wat de bedoeling van God is. Wat de bedoeling was met het leven van Jezus. Wat er moest gebeuren. En dat is ook wat Jezus in mijn leven wil bewerkstelligen. Dat als hij woorden aan mij geeft, dat je er warm van wordt. Hij wil bewerken dat ik alleen maar meer wil weten en horen van wat zijn bedoeling is. Dat ik blij en dankbaar word wanneer er weer iets meer van zijn plan wordt geopenbaard. En dat ik graag een eind wil lopen, nou ja, in dit geval was het met de auto dan, om hierheen te komen om het te vertellen. Ja. En dat ik in mijn eigen leven ook mag ervaren wat het betekent om bij Jezus te horen. Dat je niets liever wil om dat ook met anderen te delen. En dat is wat Jezus in ons wil doen. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Als je daarin belemmerd wordt, zoals de Emmausgangers belemmerd werden, laat dat dan toch niet gebeuren. Jezus die zal het baasje komen lopen, daar ben ik van overtuigd. Als er een bedekking over je gezicht komt, dan zal Jezus er aankomen en naast je komen lopen. Maar wat heel belangrijk was, is dat zij uiteindelijk Jezus hebben uitgenodigd om mee te gaan. Om naar binnen te gaan. In hun huis te komen. Dat is denk ik eigenlijk het moment waarop het hen eigenlijk duidelijk werd. Het moment waarop de duivel eigenlijk hen niet meer kon vasthouden. Die woorden die hebben hun werk gedaan, hè, die Jezus hun heeft voorgehouden. Maar het feit dat hij met hen meeging en uiteindelijk het brood met hen brak, dat nam de bedekking uiteindelijk weg. Dus laat je nooit tegenhouden of beperken. Laten we er vooral samen voor bidden dat we altijd vrij zullen zijn. Dat we altijd vrij zullen zijn om die woorden van God te ontvangen en te begrijpen. Zodat het evangelie brandend is in ons. Want dat is het doel wat God heeft met zijn woord. Nou, ik geloof dat God dat wil doen. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat ook het verhaal van de Emmausgangers zo'n mooi voorbeeld is voor ons. Het laat zien, Heer, dat u nooit mensen loslaat. U houdt altijd mensen vast. U steekt er tijd in. En ik dank u, Heer, dat u niet over mensen heen walst. En niet, maar dat u echt de tijd neemt, ook om te horen wat in de mens, in het hart van de mensen is, dus ook in het hart van ons is. Heer, u wil niets liever dan dat wij met u praten en u laten zien wat er in ons omgaat. En dan wilt u ons ook laten zien wat er in u omgaat, Heer. En uw plan, wat u heeft laten zien, dat wil u ons bekendmaken, zodat wij ja, verder kunnen en zullen ervaren, Heer, dat u echt in ons wil wonen. Daar ben ik u dankbaar voor. In Jezus' naam. Amen.